We hebben dus vanavond de uitzending in teken van ruimtevaart. Niet alleen de muziek, maar natuurlijk onze gast. We hebben Erik Laan in de studio. Erik, welkom.
Dankjewel, Wim.
We gaan het straks hebben met Erik onder meer over de Indiase antisatelliettest, het Israëlische ruimtevaartprogramma en SpaceX. En we gaan het ook nog even hebben over de NASA. En we beginnen straks in het gesprek met Erik eerst eventjes over een... Wat informatie dichter bij huis, om precies te zijn, onder andere in Den Haag. Ik zei dus daarnet, Erik Laan is in de studio, onze ruimtevaartredacteur. Erik, nogmaals, goedenavond. Fijn dat je er bent. We kunnen weer even gaan bijpraten, want er gebeurt heel veel op ruimtevaartgebied.
Er gebeurt heel veel.
Ja, precies. Dus we gaan maar snel van start. Eerst even dicht bij huis, het Omniversum hier in Den Haag. Daar draait de film A Beautiful Planet. Je bent er natuurlijk zelf van naartoe geweest.
Ja, die heb ik al een paar keer gezien zelfs. Want ik geef daar ook in samenwerking met Omniversum ook lezingen. Dus mensen die die film graag willen zien en een introductie willen hebben over die film. Waar je eigenlijk goed op moet letten. Want het is zo'n enorm scherm, dat IMAX-scherm van Omniversum. Dat je echt eigenlijk ogen tekort komt om nou te zien waar je nou moet kijken.
En jij geeft dan een soort omschrijving vooraf waar je op moet letten.
Waar je precies op moet letten, klopt, ja.
Oké, okay. Is het echt de moeite waard, die film?
Ja, zeker. Er wordt ook ingesproken door André Kuipers.
Okay.
En je ziet prachtige beelden van de planeet Aarde, zeg maar vanuit de ruimte, van hoe die eruit ziet en hoe kwetsbaar de planeet is. Dus echt een heel mooi film.
En er draait nog een film over de Hubble.
De Hubble, ja, precies. De Hubble Space Telescope. Wat je daar allemaal, alle metingen die daarmee gedaan zijn en alle astronauten die daarheen zijn gereisd om hem steeds operationeel te houden. Want inmiddels is hij bijna 30 jaar werkt hij in de ruimte. En er moeten steeds astronauten heen, of er moesten astronauten heen, want dat doen ze niet meer.
Hij is toch al een keer gereviseerd?
Ja, precies. 5 keer zelfs.
5 keer al?
Ja, ja. Dus dat is een hele interessante film om te zien.
Ja. En dan komt er in mei een nieuwe film in het Omniversum.
Nou, dit jaar is het 50 jaar geleden van de eerste maanlanding, Apollo 11, 1969. En daar is een hele bijzondere film over gemaakt voor het grote scherm. Ook beelden die nog nooit vertoond zijn. En die gaat vanaf half mei gaat die draaien in Omniversum.
Okay. Hoe heet die film?
Apollo 11.
Ga gewoon Apollo 11.
Ja.
Oké, dat is interessant. Ja. Dan is er nog wat nieuws. Want op tv is er een ruimtereisprogramma van de VPRO. Dat heet De Wilde Ruimte. Vertel daar eens iets over.
Ja, De Wilde Ruimte. Een documentaire serie gepresenteerd door Anne Gimbrère. En daar gaat zij op stap, zeg maar, naar de hele wereld om te kijken waar ze bezig zijn met... het krijgen van mensen in de ruimte. Dus is in Houston kijkt ze, in Kennedy Space Center in Florida. Ze gaat naar Baikonur, ze gaat naar Japan. Ze gaat overal heen om te kijken waar ze nou bezig zijn met mensen naar de ruimte. Want ze wil eigenlijk ook zelf de ruimte in. Dus daar gaat eigenlijk die documentaire over. En ze komt op heel interessante plekken en spreekt met heel interessante mensen.
En dan praat ze bijvoorbeeld met die mensen waarom die dan die ruimte in willen?
Ja, precies. Bijvoorbeeld Richard Garriott is ook in de ruimte geweest. Dat is een ruimtetoerist. Die had iets te veel geld op zijn bankrekening. Die heeft gewoon een ticket gekocht om naar de ruimte te gaan. Maar gesprekken met dit soort mensen. Waarom ze nou naar de ruimte zijn geweest. Dat komt allemaal voor in die documentaire.
Wanneer is die uitzending? Wanneer is dat tv-programma?
Dat is elke vrijdagavond om 9:05 NPO 2, meen ik.
Vrijdagavond 9:05 ja. NPO 2. De moeite waard dus?
Ja.
We kunnen natuurlijk ook terugkijken via NPO Start of zo.
Ja.
Dan gaan we eens even naar India toe. Want... Ja. Daar is iets aan de hand met een soort antisatelliettest. Moet ik daar bang voor zijn?
Nou, bang is een groot woord. Maar het is wel, ik denk, niet zo mooi eigenlijk wat er gebeurd is. Afgelopen vrijdag heeft het Indiase leger een raket gelanceerd. En daarmee een eigen satelliet uit de ruimte geschoten.
Je kan dus daarmee een satelliet vernietigen?
Ja, en dat hebben ze met een eigen satelliet gedaan. Dat ding heette Microsat-R. En die is in januari dit jaar gelanceerd. En dat was toen al een beetje een mysterieus satelliet. En blijkbaar was het dus gewoon een dummy, zeg maar, met wat zonnepanelen. Maar die hebben ze dus weten te raken. En dat is heel bijzonder. Technisch is het heel knap om dat te kunnen. En dat ding dat vliegt met een snelheid van 7,5 kilometer per seconde. En dat ding hebben ze dus geraakt. Dat is vrij lastig om dat te doen.
Want hoe doen ze dat? Gaan ze er dan voor vliegen?
Nee, ze raken hem eigenlijk... tegen de kop, zeg maar. Hij gaat 7,5 kilometer per seconde de ene kant op. En die raket wordt gelanceerd dat hij precies in dezelfde baan terechtkomt, maar dan tegenovergestelde richting. En dat ze elkaar dan raken. Dan moet je natuurlijk precies op het goede punt zitten. Dus dat is heel knap om technisch uit te voeren. Alleen, wat heb je eraan?
Je krijgt sowieso een hele hoop ruimteafval.
Je krijgt heel veel ruimteafval erbij. En nou is deze satelliet die hangt op 283 kilometer hoogte. Dus al die fragmenten die daarvan loskomen, ja, die vallen terug naar de aarde. En de meeste satellieten zitten daar ver boven. Maar er zullen ongetwijfeld fragmenten zijn die wel door die botsing iets in een hogere baan komen. Daardoor de astronaut van het ISS gevaar opleveren.
Maar ik neem niet aan dat ze die antisatellietraket maken om hun eigen satelliet te vernietigen.
Nee, uiteindelijk is het een dreiging naar andere landen toe. Naar China, naar Pakistan. Om te laten zien van kijk eens wat we kunnen. We kunnen zelfs jullie satellieten, zouden we uit de ruimte kunnen schieten. Maar ja, ze weten ook, als ze dat doen, dan maken ze ook de ruimte voor zichzelf zeg maar onbereikbaar. Want door al die fragmenten krijg je allerlei botsingen. Uiteindelijk wordt de ruimte hangt vol met rotzooi. En je kan je eigen satelliet er ook niet meer kwijt.
En er zijn al meer landen die dit hebben.
Ja, ja, ze scharen zich eigenlijk bij drie andere landen. De Sovjet-Unie, nu Rusland, heeft in 1970 al laten zien dat ze dit konden. Amerika in 1985. En China heeft dat in 2007 gedaan. En de Verenigde Staten nog een keer in 2008. En dat is een soort van superpower, ego-maniacking zou ik het zeggen. Van kijk eens wat ik kan. Ik kan andere satellieten uit de ruimte schieten. Het is eigenlijk een beetje je middelvinger opsteken. En kijk eens hoe sterk ik ben. En die middelvinger in je eigen oog steken. Dat,
ja, eigenlijk vreemd. Ja. Want waarom ga je daar geld aan uitgeven?
Maar dat is dan eigenlijk bedoeld om spionagesatelliet of zo uit de lucht te halen.
Je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld China een spionagesatelliet heeft waar India van denkt, nou, dat vinden we niet zo'n mooi ding. En dan laat ze nu eigenlijk zien, ja, wij kunnen dat ding uit de ruimte schieten.
Meer als een politiek statement dus.
Ja, ja. En dat is ook verkiezingstijd in India. Dus dat is ook de prime minister Modi, die is daar heel trots over. Kijk, wat kunnen we en fantastisch.
Kijk wat we kunnen.
Ja. Ja. Maar je hebt er dus eigenlijk niks aan.
Geen goede ontwikkeling.
Nee, geen goede ontwikkeling.
Nee. Nou, dan gaan we daar niet verder over praten. Nee. We gaan straks verder met jou praten. Maar we gaan eerst even naar de muziek hier op Den Haag FM. We hebben een heel bijzondere plaat waar ook met jou nog even over wil praten, Erik. Want we hebben Area 21 klaarstaan met het nummer Help. En dat is een hele nieuwe single. Die is vrijdag 8 maart uitgekomen. Dus een maandje geleden. Nog geen maandje geleden. En Area 21 is een electronic dance music duo bestaande uit de Nederlandse DJ Martin Garrix en de Amerikaanse muzikant Major. En in het nummer Help hoor je de buitenaardse wezens zingen dat ze onze aardbewoners graag zouden kunnen komen opzoeken, maar dat ze vinden dat wij er een grote bende van maken en dat de aliens hun bezoek daarom nog maar even uitstellen. En volgens mij herken jij dit.
Ja, nou, ik geef die aliens goed gelijk. Als je nu naar India kijkt, wat ze doen. Die aliens hebben groot gelijk dat ze de mensheid even in de gaten houden. Zijn ze wel met de goede dingen bezig?
Maar doet het jou niet denken aan Area 51?
Area 51, ja, dat klopt. In de Verenigde Staten is er een luchtmachtbasis. Die heet Area 51 en die is vrij mysterieus wat daar allemaal plaatsvindt. En er zijn allerlei theorieën over conspiracy-theorie dat daar ook aliens gevangen genomen zijn en die daar liggen, zeg maar. En dat allemaal van het publiek wordt weggehouden en dat allemaal op Area 51, ergens in Nevada, allemaal gebeurt.
Ja, de naam lijkt niet helemaal toevallig gekozen.
Naam inderdaad wel speciaal gekozen zijn. En we praten met Erik Laan over het ruimtevaartgebeuren. We gaan even naar Israël toe, Erik. Want we hebben het al eerder gehad in de uitzending over Beersheet. Dat is een ruimtevaartuig wat een landing gaat maken op de maan. Staat hij er al?
Nee, hij staat er nog niet. 11 april, dat is de verwachte landingsdatum. Dus dat is over 11 dagen.
Want hij draait nu rondjes om de maan?
Hij is nu onderweg naar de maan. En 4 april komt hij eigenlijk in de zwaartekrachtsinvloed van de maan. Hij gaat zeg maar heel langzaam vliegt hij in een baan om de aarde. En die baan wordt steeds groter. Totdat hij in de buurt van de maan komt. En dan wordt hij door de maan zeg maar opgepakt. En dan komt hij in een baan om de maan.
En dan gaat hij 11 april landen. En wat gebeurt er dan?
Nou, dan is het zeg maar het tweede land of derde land wat op de maan is geland. Na de Amerikanen, de Russen en de Chinezen.
Dus dat is een vierde land dus.
Of het vierde land, dat is natuurlijk een prachtige prestatie.
Maar gaat dat ruimteschip daar nog iets doen?
Nou, er zit een wetenschappelijke lading op. Er zit een magnetometer op, die gaat het magneetveld van de maan meten. Maar het is vrij beperkt, want het is ook een vrij klein apparaat.
Hoe groot is hij?
Toen hij gelanceerd werd, was hij bijna 600 kilo. Maar als je hem op de maan zet, is er nog maar 150 kilo over.
Het is daar een zesde van onze zwaartekracht.
Ja, ja, maar ook omdat hij al die brandstof heeft die gebruikt om uiteindelijk te kunnen landen op de maan. Dus het is een vrij primitieve lander. En het is ook wel het is een beetje een symbolische lander, zie ik het ook. Er zit bijvoorbeeld een harde schijf aan boord. Er zitten allerlei Israëlische teksten zitten daarop. De Bijbel zit erop en allerlei vlaggen van Israël.
Torah en zo.
Ja. Precies. Dat is ook, het heeft een hele belangrijke symbolische waarde ook voor.
Hij blijft
ook
niet zo lang actief?
Nou, de verwachting is dat hij het maar 2 dagen gaat doen. Ja. Omdat hij gewoon vanwege de beperkte middelen die ze hadden. En ze konden maar uiteindelijk die 150 kilo daar neerzetten. Ja, dan moet je je beperken dat je niet alles kan, zeg maar, om te overleven.
En dan staat er weer iets bij op de maan.
Ja, precies. Ja.
Dan gaan we eens even kijken, want er zijn ook nog maanplannen van de NASA.
Ja, klopt. Ja, die bestonden natuurlijk al, alleen afgelopen week heeft Mike Pence, de vice president, heeft toch wel wat echt meer boute statements gemaakt van we willen nu echt naar de maan en we willen in 2024 mensen op de Zuidpool, of Amerikanen moet ik natuurlijk zeggen, Amerikanen op de Zuidpool van de maan neerzetten.
Binnen 5 jaar dus?
Ja, binnen 5 jaar. Dat heeft hij gezegd. Nou, ben ik daar zelf een beetje sceptisch over dat hij dat heeft geroepen. Er gaan verhalen dat hij dat 5 minuten van tevoren dat is aangegeven. Nou, dat gaan we doen. Nou, dan gaan we dat doen. Dus ja, het is ook technisch, is het denk ik ook niet haalbaar.
En wat willen ze daar gaan doen dan over 5 jaar?
Nou ja, ze willen uiteindelijk een basis op de maan, een permanente basis op de maan gaan stichten. Ja, dus die eerste missie 2024 is daarom de eerste stappen te zetten om dat voor elkaar te krijgen.
Maar is dat een andere plek dan waar ze eerder geland? Je zegt de Zuidpool.
Ja, de Zuidpool. Ja, dus met de Apollo-missies zijn ze meestal rond de equator, het midden van de maan, geland. En op de Zuidpool, daar heb je zeg maar plekken waar je zogeheten punten hebt van eeuwig licht. Er zijn bergtoppen die altijd door de zon worden gezien. Dus als je daar zeg maar een zonnepaneel neerzet, dan heb je 24 uur per dag.
En daarom willen ze daarna een ruimtebasis maken.
Ja, een van de redenen.
En daar vandaan willen ze dan waarschijnlijk uiteindelijk later naar Mars toe.
Dat is ook een van de mogelijkheden als je op de maan bent. Kijk, vanaf de maan dingen de ruimte in lanceren is een stuk makkelijker dan op aarde. Je hebt maar 1/6 de zwaartekracht. Je hebt water op de maan, je hebt allerlei grondstoffen op de maan waarvan je dingen kan maken die je vanaf de maan vrij makkelijk kunt lanceren. Dus het is een hele goede stepping stone, zeg maar, richting Mars.
Ja, welke raketten gaan ze gebruiken om naar die maan te vliegen? Want ze hebben op dit moment, geloof ik, een of andere raket, een SLS in ontwikkeling.
De Space Launch System, dat is echt een enorme raket, groter dan de Saturnus V die ze aan het ontwikkelen zijn. Er zijn wel, daar ben ik ook vrij sceptisch over, die raket. Ik denk dat die 1 keer gaat vliegen uiteindelijk en daarna in de mottenballen gaat. Want 1 lancering kost namelijk $1 miljard van het ding. En het is een ding van 110, 120 meter hoog. En ja, als je nu kijkt hoe die ontwikkeling gaat, hoe lang dat al duurt. Want het is niet zo dat ze daar al, dat ze daar nog maar een paar jaar mee bezig zijn. Maar daar zijn ze al meer dan 10 jaar mee bezig. En ja, ik zie dat ding gewoon niet heel vaak vliegen.
En hoe gaan ze anders als ze dat ding niet hebben, de beschikking er niet over hebben? Hoe dan doen ze het dan?
Dan heb je dus de Falcon Heavy van SpaceX. En ook zeg maar de opvolger van de Falcon Heavy, de Big Falcon Rocket, de BFR. En die wordt nu Starship genoemd. En dat is ook weer zo'n hele grote raket. Alleen die wordt zeg maar heel door een bedrijf ontwikkeld, SpaceX, in plaats van dat NASA dat zelf ontwikkelt.
Ja, want SpaceX is de commerciële tegenhanger eigenlijk van de NASA.
Ja.
En daar heb je ook plannen van gehoord?
Van die Starship. SpaceX heeft zeg maar een soort ruimtecapsule gebouwd waarmee je tientallen mensen tegelijk zeg maar de ruimte in kan krijgen en ook richting de maan. En zeg maar dat zit bovenop een grote raket. En wat er dan bovenop zit, dat gaan ze nu binnenkort testen. Zogeheten hopper. Dan gaan ze kijken of ze dat ding een paar meter van de grond af kunnen krijgen en weer kunnen laten landen. En uiteindelijk is dat een ding wat uiteindelijk op de maan moet gaan landen en ook weer vanaf de maan moet opstijgen en weer terug naar de aarde moet vliegen.
Dat zou wel vrij bijzonder zijn, want ze hebben natuurlijk wel een space shuttle gebruikt. Maar die is niet op de maan geweest.
Die is niet op de maan geweest.
En de maan is natuurlijk veel verder weg dan wat die space shuttle gedaan heeft. Ja. Dus als je vanaf de maan weer terug kan komen naar de aarde, is natuurlijk wel heel interessant.
Ja, dat is heel interessant. Maar alleen de enige technische grote uitdaging die daar nog ligt, is dat als je eenmaal weer terugkomt van de maan met dat ding en je wil weer landen op aarde, dan kom je wel die dikke atmosfeer van de aarde tegen. En met zo'n 9, 10 kilometer per seconde, ja, weet ik niet hoe ze dat ding willen laten overleven, zeg maar.
Je moet een zonneschild hebben.
Nou ja, je moet die,
of een hitteschild.
Een hitteschild. Ja. En dat was het grote probleem met de Space Shuttle ook.
Ja.
Dat bij elke keer dat dat ding weer terug aan de ruimte
kwam. Die tegeltjes.
Die tegeltjes moesten weer vervangen worden. En dat was altijd een enorm gedoe om dat weer klaar te krijgen voor de volgende vlucht.
Nou ja, misschien een vacature voor een goede tegelzetter ja. plaatsen.
Ja, de porseleinenfles.
Ja, precies. Goed. Ja, ik denk dat we weer even bijgepraat zijn. Hele belangrijke ontwikkeling, gebeurtenis de komende maanden in het kort. Wat is dat?
Nou ja, er gaan toch wel weer Falcon 9 raketten de ruimte in naar een geostationaire baan. En ik weet ook, de Chinezen gaan ook weer eind van het jaar weer naar de maan. We willen ook sample return gaan doen. Dus
terugkeer.
Naar de maan en dan iets ophalen en weer terug naar de aarde brengen.
Okay.
En als je dat kan, ja, als je dat iets groter maakt, kun je astronauten. Dus ik vraag me af, misschien 2024, dat de Chinezen wel eens eerder op de maan kunnen zijn dan de Amerikanen.
Nou, we gaan het volgen. Bedankt, ja. Erik. En tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ja.
100% Media Mix met Wim Sonderland.